Goed, dan gaan we naar de schriftgedeelte waarvan Gijs gevraagd heeft om een gedeelte voor te lezen uit 1 Timotheus 1, vers 12 tot 16. En daar staat: ik breng dank aan hem die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft, daar hij mij in de bediening gesteld heeft. Hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. En zeer overvloedig is de genade van onze Heer geweest met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik het eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen, tot een voorbeeld voor hen die later op hem zouden vertrouwen ten eeuwige leven. De koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij u daarna richtend de goede strijd strijdt, met geloof en met een goed geweten. Omdat sommigen dit verworpen hebben, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren worden afgeleerd.
Ja, mooi stukje dat we mochten lezen. Het was zelfs ietsje langer geprojecteerd dan het gedeelte dat ik aangegeven had. Het was tot met vers 20 zelfs. En mogelijkerwijs komt dat toch ook nog aan de orde. Dus wat dat betreft is het gewoon fijn dat dat er ook bij stond. Timotheus, aan Timotheus schrijft Paulus een brief met heel veel bijzondere dingen. Met name ook in die eerste brief aan Timotheus, daarin staan zulke geweldige stukjes waarin Gods redding bekendgemaakt wordt en Gods wil bekendgemaakt wordt. En het is fijn om daar met elkaar straks wat over na te mogen denken, maar voordat we dat gaan doen, zoeken we zijn aangezicht. Liefdevolle Vader, machtige God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat u voor ons zorgt, dat u bij ons bent, dat u ons leidt en dat voor u niets onbekend is met de wegen die wij mogen gaan. U leidt ons daarin en u geeft aan wat de wegen zijn. En dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat u in een geweldig plan, een voornemen van grote tijdperken, van eonen, uitvoering geeft aan uw liefde door diepe wegen heen. U vindt dat nodig en dat is ook een weg die vaak moeilijk is. We mochten horen dat Bart een briefje schreef aan ons over zijn situatie en dat hij dat noemde dat het een weg is om te leren. Dank u wel, Vader, dat we dat zo ook op mogen vatten. Maar dat alles gekoppeld is aan uw liefde voor ons. Dank u wel, Vader, dat we ook vanmorgen weer met elkaar een klein stukje mogen lezen en daarover nadenken. En we bidden u om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. In het luisteren, in het overdenken, in het spreken van woorden die daaruit voortkomen. Leidt hij ons daarin, geeft hij ons verlichte ogen van ons hart. Opdat we weten welke geweldige verwachting uw toekomst wekt. Dank u, Vader, dat u nabij wilt zijn en dat we met elkaar opgebouwd mogen worden door uw woord. Dat het is tot lof en eer van uw heilige naam. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, ook al volg je het nieuws misschien niet heel erg intensief elke dag. Het zal de meeste van ons toch niet ontgaan zijn dat het heel dicht lijkt op oorlog. En ja, ik zie politie op de straten, ik zie legers op de straten, mensen komen bij elkaar, overheidsmagnaten of hoe moet je die mensen noemen, overheidsdienaars, laten we ze dan zomaar noemen, komen bij elkaar en bespreken van alles, want er gaat blijkbaar iets mis. En inderdaad, het is oorlog. Althans, dat werd een jaar of 13 geleden werd dat gezegd door een wereldleider. De wereld is in oorlog, zei hij. De oorlog tegen terreur. Dat sprak president Bush in de tijd uit toen de twee torens in New York aangevallen werden door vliegtuigen en ook in elkaar stortten. Ze zijn er niet meer. Het is allemaal opgeruimd, het is allemaal weg. En ik heb toen de tijd al gedacht, zou dit een voorvervulling zijn, een letterlijke voorvervulling zijn, van datgene wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Thessalonicenzen, dat er een totale ineenstorting zal komen, onverwachts. Nou ja, nu is het alweer 13 jaar geleden. Maar op grond daarvan zei president Bush, we gaan oorlog voeren tegen terreur. Nou, het is al een poosje onderweg. Nog niet alles is helemaal gelukt en verlopen. Het vervelende is eigenlijk dat als één of twee mensen te pakken krijgen of zelfs doden, dat er drie of vier opstaan. Dus het is oorlog. We zijn in strijd. Maar misschien dat Gods woord het ook een beetje anders zegt. Inderdaad, we zijn in strijd, zei hij, zegt het woord, maar niet tegen vlees en bloed, maar tegen de wereldmachten van deze duisternis. En die wereldmachten van deze duisternis, die werken door bloed en vlees, of door vlees en bloed, en zetten zo de mensen in beweging om dit soort dingen te gaan doen. Maar het, daarachter zitten machten van de duisternis. En dat is iets waar we toch wel bij moeten stilstaan, ook voor ons eigen, eigen rust. Kijk, er wordt zoveel ophef gemaakt in de kranten, en ik las gisteren een stukje van een columnist in het Algemeen Dagblad, en die zei, ja, iedereen denkt nu dat morgen dat het bij ons gebeurt. Nou, het kan natuurlijk, het kan altijd, maar hij zei, nou ja, de kans dat dat mijn buurvrouw mij met haar scootmobiel overrijdt, is ongeveer 1000 keer groter. Dus dan relativeert hij dat natuurlijk weer een beetje. De werkelijke strijd wordt uitgestreden in de geestelijke sfeer. En dat is de strijd niet tegen vlees en bloed, maar dat is de strijd tegen de machten van de duisternis. Ja, misschien zeg je, nou ja, ach, valt toch wel mee. We hebben het hier goed. We komen in alle vrijheid nog bij elkaar. En ja, die geestelijke strijd. Nou ja, ik merk er eigenlijk niet zoveel van. En dan denk ik, hoe komt dat? Waarom merk je dat niet? Is er in ons innerlijk niet iets gaande waarvan je zegt van, dat de duisternis is ons aan het overvallen? God zegt dat wij als gelovigen, we zijn overgeplaatst vanuit de duisternis in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar die liefde is in de wereld ver te zoeken. Die kunnen we ervaren met elkaar als gelovigen. Die kunnen we ervaren in onze relatie met God. Maar aan Timotheus wordt duidelijk gemaakt, en dat was dan hetgene wat dan toch er net voorgelezen is in vers 19. Dat hij moet de uitstekende strijd moet hij strijden. Dus als je dat nou niet in de gaten hebt, dat er toch iets gaande is met die krachten en machten van de duisternis, dan vraag ik me af, op welk schip vaar je? Is dat wel het scheepje onder Jezus' hoede? Zoals ik dat vroeger mocht zingen op de zonderschool. Scheepje onder Jezus' hoede. Of zoals de kinderen tegenwoordig op de zonderschool geloof ik zingen van, in een scheepje over zee, ga je mee, vaar je mee, hoei, daar kwam een grote storm. Nou, dat zijn allemaal beelden. Die storm is een beeld van de duisternis. Ons scheepje vaart te midden van de mensenmassa en wordt overvallen door duisternis. Is Jezus aan boord? Of is het net als bij Hymenetus? Dat het geloof schipbreuk leidt. Het is net gelezen en dan staat er. Vertrouw deze opdracht aan jou toe, kind Timotheus, volgens de voorafgaande profetieën over jou, opdat jij onder hen de goede strijd, de goede oorlog mag strijden. Geloofhebbend en een goed geweten, want sommigen wegwerpen, wat betreft het geloof, hebben zij schipbreuk geleden. Het kan, je kan schipbreuk leiden. Er zijn gelovigen die zo in de war gebracht worden door die machten en krachten van de duisternis, dat hun geloof aan het schipbreuk leiden is. Het was al in Timotheus' tijd. Paulus heeft hem gezegd, we zitten in een strijd. Strijd, die goede strijd. Nou, wat zijn dan die strijdzaken waar we tegen mogen standhouden of zelfs tegenin mogen gaan? Nou, ik geloof dat ik wat opgeschreven heb ervan. Want de wapens van onze oorlog zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God voor het afbreken van bolwerken. En van redeneringen. En al wat hoog verhoogd is tegen de kennis van God. Zodat alle kennis gevangen genomen wordt in de gehoorzaamheid van Christus. En er worden bolwerken. Worden er gebouwd tegen de kennis van God. En vroeger ging dat, ik heb daar wel eens wat plaatjes van gezien, of zelfs een filmpje of zo. Maar dan wordt een stad wordt aangevallen. En wat doen ze dan? Nou, als die muren niet al te hoog zijn, dan maken ze een groot schot. En daarachter beginnen ze een helling te maken om over die muur te kunnen komen. Zo willen ze met menselijke kennis, als het ware het bolwerk van menselijke kennis, willen ze Gods woord bestrijden. Daar waarschuwt Paulus voor, dat is in 2 Korinthe 10 vers 4. Wat zijn onze wapens? Nou, als je meegelezen hebt, dan kan je zien dat een paar van onze wapens zijn de waarheid, het woord, het geloof. Staat al in het begin van de eerste brief aan Timotheus. Een betrouwbare uitspraak, alle verwelkoming waard. Een betrouwbare uitspraak die alle verwelkoming waard is. Overweldigende genade staat er. Van onze Heer, het evangelie, de gezonde leer van Paulus, die aan hem toevertrouwd was. Nou, dat zijn een aantal wapens. Ja, dat ziet er natuurlijk niet uit. Voor iemand die al die spelletjes doet met schieten en doen en zo. Maar het zijn geestelijke wapens. En daar hoef je niet goed voor te kunnen schieten. Misschien moet je er goed voor kunnen bidden. Dat is een heel ander iets. Maar misschien mogen we wat kennis opdoen om die wapens te kunnen gebruiken. Het zijn geen vleeselijke wapens, het zijn geestelijke wapens. En gelovigen die hebben, ik weet niet, u kent waarschijnlijk Efeze 6 wel, waarin het gaat over de geestelijke wapenrusting. Vanaf vers 14 tot 17. Nou, waarheid, een panzer staat er van waarheid, gerechtigheid. De waarheid, omgord met de waarheid, panzer van de gerechtigheid. De voeten onderbonden met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Nou, Het kortzwaard van de geest, een verdedigingswapen, een zwaard, dat is een uitspraak van God. Nou, dat zijn allemaal geestelijke wapens tegen de machten van, pardon, van de duisternis. Paulus die schrijft over een goede voorbereiding voor deze strijd. En het zijn twee blokjes die ik laat zien zo meteen, waarin eigenlijk datgene wat ook ons jaarthema is, een beetje in getoond wordt, namelijk dat God omgort ons van voor en van achteren. Een voorbereiding van de strijd, de kracht en de genade van onze Heer Jezus Christus. En als je dat er leest, ik heb het overgenomen van broeder Dean Huff, die dit netjes zo uitwerkte. En daar staat het: dankbaar ben ik hem die mij kracht geeft, Christus Jezus onze Heer. Hij is aan het begin, want, en dan schrijft Paulus, want hij acht mij betrouwbaar. Oh, Paulus, hij acht jou betrouwbaar. Jij die, dat hij mij aanstelt tot een dienstwerk. Ik die vroeger lasteraar en een vervolger en een mishandelaar was. Maar mij werd barmhartigheid bewezen omdat ik onwetend was in ongeloof. En dan sluit dit stukje af met: maar de genade van onze Heer overweldigt mij, overweldigt met geloof en liefde in Christus Jezus. Het begint met Christus Jezus, dit stukje. Het eindigt met Christus Jezus. En daartussenin staat iemand die geroepen is tot een dienstwerk, terwijl die een lasteraar was, terwijl die een mishandelaar was, terwijl die een vervolger was van de gemeente. Zo wordt Paulus omgeven van achteren en van voren door Christus Jezus. Nou, ja. Een lasteraar, een vervolger, een mishandelaar. Nou, velen onder ons, die halen dat niet, hè. Die komen zover niet in hun haat tegen Jezus. Tegen hun bezetenheid om hen die van Jezus zijn te vervolgen en in gevangenissen te werpen en zelfs ten dode toe te vervolgen. Nou, mag ik het dan zo zeggen, als nou God in Christus Jezus Paulus geroepen heeft, ondanks al die dingen. Ja, dan is het toch ook niet moeilijk voor hem om ons datzelfde te geven. En Paulus is heel rijk gezegend. Ja, dat weten we mogen nu zijn brieven lezen. Maar die mens die hij was, hè, dat moest weg. Dat moest weg, al dat menselijke. Hij wilde God dienen. En wat deed hij? Hij vervolgde Jezus. Hoe dwaas kan een mens zijn? Hoe dwaas kunnen wij in onze tijd zijn? Als dat we menen God te kunnen dienen op grond van eigen kennis, hè? Wat juist een bolwerk is tegen de kennis van God. Op grond van eigen kracht, terwijl we zwak zijn, terwijl we niet eens weten wat het over 5 minuten zal zijn. Hè? Maar wij voorspellen wel dat over 12 miljard jaar, dan verdwijnt de aarde in een gapend gat. Dat weten we al. We weten niet eens wat morgen het weer is, maar over 12 miljard jaar, ja, kunnen er een miljardje naast zitten. Nou, we hebben allemaal menselijke kennis. En het is prima hoor. Maar God heeft wel andere plannen. En dat is ook wel fijn om te weten. Weet je wat het grote probleem is in de strijd die wij met elkaar te strijden hebben? Die geestelijke strijd. Dat wij uit eigen kennis en uit eigen kracht geen weerstand kunnen bieden tegen de strategieën van de tegenstander. Die is al duizenden jaren actief. Die weet alle listen en lagen om ons om de tuin te leiden. Die geeft hartstikke veel complimentjes. Dat doe je goed, joh. Je bent goed op weg. Nou, prima. Als een engeltje van het licht komt hij dan even voorbij, hè, om jou een complimentje te geven. Ja, nou, dan ben je goed op weg om op weg te zijn naar de verkeerde kant, hoor. Die dingen komen op je af. Wanneer we gaan luisteren naar menselijke kennis. die niet gevoed wordt vanuit het woord. Dan zijn we zo de weg kwijt. Pas wanneer ons denken, wanneer wij omgevormd zijn. En dat is nou datgene wat Christus Jezus doet. Hè? Om, die vormt ons om. En dat doet hij met veel geduld. Kijk maar. Het geduld, met het geduld van Christus staat er. Hè? Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waar. Dat Christus Jezus, daar begint het weer, hè, dit gedeelte. Christus Jezus begint om zondaars te redden. Van wie ik de eerste ben, zegt Paulus. Maar daarom werd mij barmhartigheid bewezen dat in mij, die eerste, en dan komt Christus weer, Jezus Christus, al zijn geduld zou betonen. Nou ja, ja. Met Paulus had je wel wat geduld nodig. Dat was een fanatiekeling, dat wil je niet weten. En die streefde naar het hoogste binnen het judaïsme. En dat kan je lezen in de brief aan de Filippenzen. Wat hij allemaal was en wat hij allemaal weg heeft gedaan. Kan je dan ook lezen. Dat Jezus Christus al zijn geduld zou betonen tot een patroon. Nou ja, de vrouwen onder ons weten wat een patroon is. Hè? Daar kan je een jurkje naar breien of naaien of borduren. Ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Het is een patroon, het is een werk wat uitgelegd is, waar langs je kan werken om iets tot stand te krijgen. En zo doet God het. Het is een patroon. Al het geduld van Jezus Christus is een patroon voor hen, dat zijn wij dan, die op het punt staan te geloven. En dat geloof is gericht op hem tot eonisch leven. Eonisch, het leven van de hele grote tijdperken. De toekomst, de heerlijke toekomst die komen gaat, die God gaat geven. Dat is dat patroon waar God naartoe werkt met gelovigen. En dat Jezus Christus geduld heeft, is een ding dat zeker is. Hier staan wat dingen over geduld van God. Als we nog even terugkijken naar Paulus, hè, het geduld van Jezus Christus, dat terugkijken op Paulus, weet je dat Paulus daar eventjes over spreekt. In Galaten 1, vers 15, daar staat dat Paulus schrijft dat hij is van de moederschoot afgezonderd en geroepen door zijn genade om Gods zoon in hem te onthullen. Dus hij was vanaf zijn verwekking, was hij al door God afgezonderd om zijn dienaar te zijn. Maar dat duurde even voordat dat kwam. Eerst kwam heel dat judaïsme waar hij in zat. Heel dat fanatieke wat hij in zich had. De boosheid en de haat die hij had toen hij hoorde dat er zomaar een mens was geweest die zei dat hij de zoon van God was. En daar stond dan iemand die dat zei. En die was in Jeruzalem bezig om dat woord te verspreiden. En ook vanuit de liefde ook de mensen te verzorgen. Stefanus heette die. En Paulus zei, dood met die man. En hij gaf goedkeuring, hoe jong die ook was, aan de steniging van een van Gods werktuigen in de periode in Jeruzalem. Jezus had geduld. Jezus heeft heel veel geduld. Ook met ons heeft hij geduld. En God heeft ook heel veel geduld. Hier staat bijvoorbeeld in 2 Petrus 3 vers 15 tot 16. En acht het geduld van onze Heer redding. Want dat is het. God is gericht op redding. Christus is zijn middel om ons te redden. En daar is wel eens geduld bij nodig. Want we zijn nogal, nou ja, ik ken mezelf. En u kent mij ook, dus u weet, er is hard gewerkt. Hè, maar niet door mij, maar door hem. Om dat ongeduldige en dat willen en dat drammen. Om dat langzaam en zeker weg te bannen. En dat het over mag gaan in meer ootmoedigheid, in meer het van hem verwachten in plaats van jezelf. Ook al is het nog zo goed bedoeld. En dat geduld is tot redding. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus aan jullie schrijft. Naar de aan hem gegeven wijsheid. Dat zegt Petrus. En dan zegt hij ja, en sommigen die begrijpen er helemaal niks van. Petrus had het er zelf ook al een beetje moeilijk mee. Want datgene wat Paulus schrijft, dat ligt een andere richting uit dan zoals hij van God het geloof ontvangen heeft. Hè? Voor Israël. Voor het duizendjarig rijk. Terwijl Paulus spreekt over eonische tijden. Geduld is trouwens ook een van de aspecten van de vruchten van de geest. Hè? Geduld, mildheid, maar geduld. Zijn wij geduldig? Hebben wij nou echt geduld? Ons leven is zo kort, hè? Nou ja, dan, wanneer je 16 bent of 15, dan heb je dat absoluut niet in de gaten dat je leven kort is. Maar je wil zoveel dingen bereiken, je wil zoveel dingen doen. En dan moet je toch een beetje met je ellebogen werken, een beetje dringen, een beetje douwen, een beetje schuren. Nou, wij zijn niet geduldig. We grijpen op alles vooruit. Daar doe ik ook al mee hoor. Ik grijp ook vooruit, als ik een huis wil kopen, neem ik een hypotheek. Dus ik grijp vooruit op toekomstig inkomen. Maar als nou dus wat ik net al zei, dat de weerman niet eens een dag vooruit kan kijken wat het weer morgen is. Kan ik dan over 30 jaar inschatten of ik dat wel af kan lossen? Ik ken een broeder, hij is een vriend van me. Hij is enige jaren geleden overleden. En die nam dat zeer letterlijk. Zij het niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Hij zegt, ik neem een hypotheek, ik koop pas een huis en ik bouw een huis als ik daar het geld voor heb. Die bracht dat in de praktijk. Hele fijne broeder. De vrucht van de geest, onder andere geduld. God is ook geduldig met hen die hem niet zo mogen. Die zijn er ook. Oh, dus de wereld vol van eigenlijk. En indien God willens zijn verontwaardiging te tonen en zijn kracht bekend te maken met veel geduld, niet met gelovigen, maar met voorwerpen van verontwaardiging. Met veel geduld draagt hij hen tot de juiste tijd. God had ook behoorlijk wat geduld met Egypte, met Farao. Er zijn zoveel, als je de Bijbel leest, zoveel. God had geduld met Israël in de woestijn, jaren en jaren en jaren. God heeft zoveel geduld met ons. En God werkt dat geduld ook uit in gelovigen, als het goed is. Als het goed is, dan wordt dat uitgewerkt in gelovigen. Het geduld van God. Die komt straks. In de Colossenzen 1 vers 10 staat, zodat jullie de Heer waardig wandelen tot heel zijn welbehagen, in alle goed werk vruchtdragend en groeiend in de erkenning van God, met alle kracht, krachtig gemaakt, in overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. Met vreugde. Dat is nog het moeilijkste ook. Geduldig zijn en vreugde. We staan vaak te trappelen van ongeduld. Van waarom doet u nou niet wat ik bid? Bid je wel goed? Bid je in overeenstemming met zijn wil? God werkt het uit. Alles op zijn tijd. Weet je, ja, dat ervaar ik dan wel eens in mijn persoonlijk leven. God doet wel heel vaak je geduld op de proef stellen. Dan bid ik ook gewoon dagelijkse dingetjes, hè, in je werk of wat dan ook. Dan denk je, oeh, dat zou toch moeten gebeuren en dat. En het gebeurt maar niet. En dan op het allerlaatste moment, dan gebeurt het toch. Dan denk je, nou, hoe is dat nou mogelijk? Later kon niet. Dat had fout gegaan. Nou, zo kunnen wij misschien ook in ons leven dingen herkennen. Waarin God tot het laatste moment wacht om die bocht te nemen in je leven. He? Dat het de andere kant op gaat. Op het laatste moment gebeurt datgene waarvan je al eigenlijk dacht van nou ik zal er maar niet meer voor bidden. Komt toch niet. En dan komt het. Zo gebeurt het wel eens, hè? God heeft geduld en hij wil ons ook leren om geduld te hebben. We hebben vanmorgen liederen gezongen die gingen over de trouw van God. Ongeduld is eigenlijk een heel klein beetje die trouw van God niet op zijn juiste waarde schatten. Dat deed Abraham ook. Weet u nog? Abraham geloofde God. Wel zo enorm krachtig dat hij zelfs geloofde dat God hem nageslacht zou geven, ondanks het feit dat maar duurde en duurde en duurde. En ondanks het feit dat Sarah geen nageslacht kon voortbrengen, omdat haar schoot verstorven was. En later die van Abraham. Abraham geloofde, maar net zoals wij, wel eens een beetje ongeduldig. En toen kwam Sarah met een plannetje. Nou ja, u weet het wel. Hoe dat ging met de slavin Hagar. En dat was haar eigendom. Dus de zoon, als Abraham nou bij Hagar nageslacht zou verwekken, dan was het toch van haar. En van Abraham. Nee, toen dat kwam alleen maar ellende van. Nou ja, ik wil niet zeggen dat we er vandaag ook nog last van hebben. Maar je zou het kunnen denken. In ieder geval, God wachtte tot het niet meer kon. En toen gaf hij het. En zelfs Abraham, hè, die genoemd wordt de vader van de gelovigen, die had zo zijn momenten van ongeduld. Weet je, we staan in strijd. En eigenlijk is onze strijd, heeft te maken met de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God, die verdwijnt in het duister van de wereld, wordt niet meer bekendgemaakt. Hè, maar wij mogen de leugen ontmaskeren. We mogen staande blijven en strijd voeren tegen de wereldmachten van de duisternis. Ik heb net laten zien, God is de koning van de eonen. De koning nu van de eonen, de onvergankelijke, onzichtbare, enige en wijze God, zij eer en heerlijkheid in de eonen van de eonen. Nou, daar kunnen we amen tegen zeggen. Er is nog een God. Een God van deze eon. En dat staat in 2 Korinthe 4. Hè? En indien nu ons evangelie ook bedekt is, is het bedekt in hen die omkomen. In wie de God van deze eon de gedachten van de ongelovigen verblindt, zodat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van de onzichtbare God, hen niet bestraalt. Er is er eentje bezig en die wordt door Paulus zelfs de God van deze eon genoemd. En die geeft leiding aan geestelijke machten en krachten. Wanneer zij geweten hadden wie hij was, dan hadden ze hem niet gekruisigd, hè? Die overheden, of die overheid. Maar die stond onder invloed van de machten van de duisternis, die onder leiding staat van de God van deze eon. En nou wil die God van deze eon, hè, de tegenstander, de Satan, hoe wil je hem noemen? Sommigen denken zelfs dat hij niet bestaat. Nou, daar hoeft hij al geen moeite meer voor te doen, die is al ingepakt. Sommigen die zijn wel in die strijd verwikkeld, maar die missen het juiste inzicht. En die gaan uit eigen kracht, hè, met menselijk denken daartegenin. Maar nou wil die God van deze eon, die wil ons doen geloven dat Gods plannen mislukt zijn. Komt niks van terecht. God heeft gefaald. Je ziet het toch? Ik heb de macht in deze eon, dat probeert. En hij is bezig om de mensheid achter zich te krijgen. Nou, en het is al een behoorlijk zwikkie. Die toch wel achter hem aangaat. Want ja, in de duisternis, hè, dan volg je zelfs een dwaallichtje. Dat geeft nog een beetje glans. En dan denk je, nou, misschien weet hij de weg wel. Zwinters, als het donker is en glad is en iemand neemt een bocht en die komt in de sloot terecht. Dan rijdt hij, degene die er vlak achter zit, die denkt, hé, de mooie bocht, neem ik ook. Twee in de sloot. Nou, zo is het een heel klein beetje met de God van deze eon. Die ons meeneemt in de duisternis als de heerlijkheid van het licht van Christus ons niet bestraalt. Maar weet je wat mooi is? Niet God mislukt. Hij mislukt, die God van deze eon. Wat dacht je ervan straks? 1000 jaar in een afgrond? Nou, dat is ook niet leuk. Maar dat gaat helemaal niet over leuk. Hij is niet leuk. Hij brengt ons in duisternis. Hij brengt ons op wegen die zo van God afleiden. Want laten we nou niet denken, wij zijn soms te lief. Dat God is de redder van alle mensen. En dan denken we nou, iedereen is lief. Want ja, iedereen komt er toch. Maar zo is het niet. We staan in strijd. Er wordt zand in onze ogen gegooid. Door de engel die zich voordoet als een engel van het licht. We staan in een strijd. En we liggen te dommelen. Die kans is zo groot, hè, dat we als gelovigen over allerlei kleine dingetjes zitten. Terwijl we de waarheid van God, dat Hij de koning is van de eonen, dat vergeten we. En we zien door de bomen het bos soms niet meer. Niet God is mislukt in al zijn plannen. God is de koning van de eonen en alle gebeurtenissen, ook in deze eon, die heeft Hij onder controle. Waarom is de antichrist of de wetteloze nog niet gekomen? Doodgewoon omdat hij moet wachten tot God zegt, nou is het tijd. God heeft geduld. De antichrist staat al lang te trappelen. Zijn witte paard. Ja, in het begin van de openbaring gaat dat, hè, met een boog. Niet hij die ook op een wit paard verschijnt. Maar die antichrist, de wetteloze, die komt overwinnend om te overwinnen. Nou, dat staat er, hè. De hele wereld gaat achter hem aan en wordt gesleurd in de duisternis. Maar God, die leidt tot een heerlijke voltooiing van alle eonen. En wat God wil, daar kunnen we tegen stijgeren, maar wat God wil, dat gebeurt. En wat wil God? Dat alle mensen gered worden. En dat schrijft hij aan Timotheus. Hoofdstuk 2, God onze redder die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Want er is één God en één middelaar van God en van mensen, een mens. Christus Jezus. Hij begint en hij voltooit als instrument van God, als kanaal van Gods liefde. En zo weten wij ons inderdaad, zoals het jaarthema zegt, om God van voren en van achteren. En als gelovigen mogen we opzien naar die God die zijn hand op ons legt. Amen.